Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Wat leuk om hier te zijn. En weet u, ik zei deze morgen tegen een aantal broeders. Als ik hier kom, dan moet ik denken aan een hele hoop mooie herinneringen. Want u weet wel, jaren hebben we met de band Wake Up for Jesus hier prachtige lofprijsavonden kunnen verzorgen. En wat heeft God mensen bemoedigd en aangeraakt om Wake Up for Jesus, om te blijven staan voor Jezus, om niet op te geven, dwars door elke storm die soms wij moeten doorstaan. Dus heerlijk, maar ook sowieso kom ik heel graag bij jullie. Ik kon het niet laten om als thema te kiezen wat vandaag gevierd wordt in Nederland. We hebben dat vorige week gevierd. In België is het een week eerder. Daar heeft Chris Veniers, onze voorganger, ook over vaderschap gesproken. En wat is vaderschap? Heel, heel belangrijk. En dan heb ik het zeker niet meer over onze papa in de hemel, de beste papa van de wereld, oorkonde voor hem. Maar ook vaders in het leven, vaders in het gezin. En dan niet alleen maar biologische vaders, maar ook geestelijke vaders. En die zijn echt hard nodig. Ook al ben je misschien geen moeder of vader. Zelfs in de vrouwelijke zin van het woord. Vaderschap, zorgen voor, is zo belangrijk. Dus heel graag wil ik die thema wil ik onder de aandacht brengen. En wil ik een aantal dingen delen tot zegen van jullie allemaal. En ik wil daar eigenlijk een hele bijzondere tekst voor gebruiken. Die misschien wel dikwijls in de kerstperiode wordt gebruikt. Ja, rare Vaderdag, kerstperiode en toch. Lucas hoofdstuk 2, waar Jezus 12 jaar oud is. Ja. En ik wil daar een vers uitpikken. U weet wel, Jezus, de ouders gingen naar goede gewoonte naar Jeruzalem om de Pascha te vieren. En onderweg raken ze Jezus kwijt. Maar Jezus was niet kwijt. Hij was de weg niet kwijt. Ik ga het even voorlezen. Lucas hoofdstuk 2, vers 49. En uiteindelijk vinden ze Jezus in de tempel, waar hij aan het spreken is met de leraren van Israël. En dan uiten ze hun bezorgdheid over Jezus. En Jezus antwoordt in vers 49 het volgende. En hij zeide tot hem, waarom heb je naar mij gezocht? Wist jij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen of met de belangen van mijn vader? Ja. En wat mooi, want we zien als Jezus zijn bediening begint, vanaf 30 jaar, dat hij heel dikwijls spreekt over dat hij voortdurend met de vader bezig is. Ik doe alleen maar wat de vader zegt. Hij was voortdurend in de intimiteit met de vader. Maar dat was ook in zijn jeugd. Dat was de kracht van zijn leven. Hij ervoer vaderschap altijd in zijn leven. Ja. Ik denk dat dat voor ons ook zo is. Het belang dat we bezig zijn, en met bezig zijn bedoel ik niet dat we bezig zijn met het werk van de vader, dat is ook belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we met de vader zelf bezig zijn. Amen. Ja, want als je de vader niet ervaart, maar je wilt wel iets voor de vader doen, dat kan je een bepaalde periode wel volhouden. Maar op een gegeven moment raak je je inspiratie op, want je bent niet in verbinding met de Vader. En daarom, Jezus was voortdurend met de Vader in verbinding. En daarom had hij een enorme effect op levens van mensen. Al op 12-jarige leeftijd. Kunt je je voorstellen, de leraren van Israël, die moeilijke probleemgevallen onder de aandacht van Jezus brachten. En dan staat er geschreven in Lucas 2 hier, dat Jezus stelde hun vragen. Hij luisterde en dan gaf hij antwoord. En hij sprak met impact. Waarom? Hij was in verbinding met de Vader. En we willen de Vader eren in de hemel die zo graag zegt, ik wil bezig zijn met u, Twan. Wil jij met mij bezig zijn? Wil je? Want dat is een tweewegsysteem. Hè? Hij wil wel, voortdurend. Maar willen wij ook. En als dat van twee kanten komt, dan kunnen wij die intimiteit ervaren. Maar ook vaderschap. Want vanuit die vader zijn, vanuit die vader kindrelatie kan je vader zijn. En we leven in een tijd waarin, en we betalen de rekening. Hè? De agressie die toeneemt, conflicten, geweld, is het gevolg van dat vaderschap ontbreekt in de gezinnen. Want daar begint het. Want gezinnen zijn de pijlers van de samenleving. De samenleving, wat we daar vinden, is hetgeen wat voorkomt uit alle gezinslevens, overal. En als vaders ontbreken, vaders die zorgen voor bescherming, voor leiding, voor duidelijkheid, voor rust, dan groeien kinderen op in een bedreigde klimaat. En je weet, als je bedreigd wordt, dan gaat jij op een verkeerde manier op zoek naar zingeving, naar betekenis. En dan krijg je kinderen die opstandig zijn, ikkerig zijn of geen goede basis hebben. En eigenlijk in de samenleving betalen wij de rekening. Ja. Dus zo belangrijk. Weet u, ik en mijn vrouw, we kijken heel graag naar die Nederlandse programma. Het is een Nederlandse programma. Het is geen Belgisch programma. Alhoewel België dat ook een tijdje heeft gedaan. Help, mijn man is een klusser. Ik weet niet wie er naar kijkt. Is er maar eentje die kijkt? Twee alleen. Jullie zijn waarschijnlijk goede klussers allemaal. Je voelt u niet aangesproken en zeker niet bedreigd. Alhoewel, al die mannen die krijgen op een dag John aan de deur en die verschieten zich, want die kennen het programma, maar die hebben nooit gedacht, nu staat hij aan mijn deur. Ja. En u kent, waarschijnlijk weet u dat uw programma gaat over vrouwen die thuis geen thuisplek meer hebben, omdat die eigenlijk leven in een heel gevaarlijke thuisomgeving. En de man om een of andere reden eigenlijk er niet aan toekomt of er geen werk van maakt voor de veiligheid van het gezin, om het woonbaar te maken. En ik en mijn vrouw, in het weekend hebben we gekeken naar een verhaal van een gezin. Dat was een jong koppel. Die vrouw was 7 maanden zwanger. En die man van haar, die had alles wel gesloopt, maar daar is het bij gebleven. Het was een krot. John noemde het echt letterlijk een krot. En het was een krot. Het was echt koud, heel koud, 8 graden. 8 graden temperatuurmeting. En wat mij trof in dat verhaal, er werd verteld, dat meisje, die vrouw, dus die had het moeilijk om hem daarmee te confronteren, omdat zij wist dat hij een moeilijke jeugd had gehad. Daar heb je het al. Het begint al. Als vaderschap ontbreekt, dan draag je heel veel met je mee. Heel veel gevolgen. Want vaders... En wat ik zo mooi vond, is dat John, de programma, degene die de programma uitvoert, een stukje vaderschap heeft overgebracht. En eigenlijk zien we dat op het moment als vaderschap wordt overgebracht, en in dit geval gelukkig, want soms zijn er van die mannen die helemaal niet willen meewerken en heel arrogant zijn en zich bedreigd voelen en beschaamd zijn, maar deze gast gelukkig niet, die accepteert die vaderschap en die laat zich helpen. En wat heerlijk hoe dat ze op een weektijd een aantal kamers en de leefruimte compleet tot een thuis maken. Maar kijk wat vaderschap doet. En die krot werd een thuis. Ja, dat is wat vaderschap doet. En ik dacht van, die gedachte wil ik in Helmond gaan delen. Want als vaderschap ontbreekt, hè, misschien is uw huis geen krot. Althans, ik hoop het althans. En misschien voelt u aangesproken of uw vrouw gaat misschien straks zeggen, hey, dat is toch wel een woord van de Heer misschien, hè? Ik weet het niet. Ik ga me daar niet mee moeien. Ik ben hier niet gekomen namens Help, mijn man is een klusser. Maar ik kan u wel zeggen, als vaderschap ontbreekt, dan denk ik dat... En waar wordt ons leven bepaald? Ik citeer ook een tekst uit Spreuken 4, vers 23. En we kennen die tekst heel goed. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want als je je hart niet beschermt, met wat? Met vaderschap. Want vaderschap zorgt dat uw hart alles krijgt wat hij nodig heeft om het leven te kunnen leven in weer en wind. Ja. Want anders wordt uw hart een krot. Want uw hart bepaalt of je gelukkig bent. Als er dingen zijn die niet verwerkt zijn, en die gast had heel wat niet verwerkt. En zijn hart was een krot. En weet je waar het hart van vol is? Weerspiegelt zich soms in de manier waarop je leeft. En je zag eigenlijk aan zijn huis, letterlijk, hoe het met hem gesteld was. Wat deed hij heel veel? Heel veel gamen. Hij werkte wel, gelukkig. Dus er was wel een inkomen. Maar zijn hart was een krot, want er ontbrak vaderschap. En als uw hart een krot is, hè, dan gaat uw levensstijl, dat kan uw huisinrichting zijn, de manier waarop je relaties onderhoudt, daar gevolgen aan draagt. Maar het hoeft niet zo. Ik vond het zo hartverwarmend om in die programma te zien hoe dat die klot veranderde in een thuis. En dat is het verlangen van de Vader in de hemel voor u en mij. En weet u, als uw hart, als uw klot verandert in een hart vol met vrede, vol met alles wat vaderschap doet met je, kan je met jou thuis iemand anders die leeft in een krot tot zegen zijn. Zou dat niet mooi zijn? Wauw. Wel, die gedachte wil ik met jullie delen. Want ik geloof dat we vandaag op Vaderdag hier in Nederland in de eerste plaats onze Vader kunnen danken. Die zegt, Twan, Rini, en ik zou iedereen bij naam kunnen noemen. Hè, ik zie nog heel veel rommel in uw hart. Hè. En dan duwt hij ons niet weg. Dan zegt hij, ik ben er, ik wil u helpen. Is dat niet heerlijk? Dat is wat vaders toch doen. Die duwen toch zijn kinderen niet weg. Ja. En dat is wat John ook deed. John confronteert en zegt, hey vriend, je kunt dat toch niet maken om zo te blijven leven. Je vrouw, er komt een kind aan. Dit kind die gaat geboren worden. En dat is zo gevaarlijk. En vaders, moedigen aan. Moedigen aan. Moedigen aan. Ja, en dat is wat Vader in de hemel ook wil doen. Jezus vertelde nog zijn discipelen, vlak voor hij zou naar het kruis gaan, weet u, in de bovenzaal, als hij de discipelen het avondmaal voor de laatste keer viert met hun. Wij gaan avondmaal vieren, een van de mooiste feesten. Het is het verbond dat ons fundament is. We hebben een bloedverbond met God. En het bloed van Jezus staat er garant voor. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik heb u niet als wezen achtergelaten. Een weeskind heeft geen vader. Die ervaart, ik ben alleen. Ik moet helemaal alleen. Maar Jezus zegt, je hoeft niet als weeskind verder te gaan in het leven. Ik heb u de trooster gestuurd. En waarom heeft u de trooster gestuurd? Wel, er staat in Efezer hoofdstuk 2, vers 8 geloof ik, dat we in hem, dat is wat Christus voor ons gedaan heeft, door de geest tot de Vader komen. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest wil niet dat jij en ik als zonen en dochters, als weeskind op aarde leven. Hij wil ons voortdurend brengen bij de Vader. In de intimiteit. Opdat ons krot verandert in een thuis. En weet je, als je je thuis voelt in jezelf, hè, dan stoort je je niet op de plek waar je bent. Misschien is de grootste bedreiging dat je je niet op je gemak voelt. Misschien in de kerk. Hè? Misschien voelt je je niet op je gemak op je werk. Misschien voelt je je niet op je gemak in bepaalde situaties. Maar je grootste bedreiging wordt gevormd vanuit omdat er in je hart misschien een krot is. Je voelt je niet meer geaccepteerd. Je bent niet meer gerust over jezelf. Je denkt, ik moet nog van alles doen om erbij te horen. Gisteren hadden wij een verjaardagsfeest van een broeder uit onze kerk, 65 jaar, en hij had een aantal mensen uitgenodigd en ik en mijn vrouw mochten erbij zijn. En toen waren we aan het spreken, na een heerlijke Belgische barbecue, buiten in de tuin, was er een vrouw die eigenlijk hoofdverpleegster was. En ze vertelde, ik ben opgegroeid en mijn moeder zei voortdurend tegen mij, je moet beter je best doen op school. Je moet gaan voor goede punten. En je moet meer dit. En ze kreeg voortdurend de boodschap, je moet meer. En ze kreeg het gevoel, het is niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg. En ze zei, ja, uiteindelijk ben ik daar positief gaan nemen om de lat hoger te leggen. En ze heeft heel veel bereikt. Ze is hoofdverpleegster geworden. Maar ze vertelde wel, vroeger zei ze, wist ik van al de 40 patiënten alles en nu niet meer. Ze begon het moeite te krijgen om de prestaties hoog te houden. En toen vroeg ik haar, maar je bent nu een kind van God geworden. Heb je ondertussen ontdekt dat je niet meer hoeft te presteren? Ja, je mag wel, en je mag dienstbaar zijn, je mag enthousiast zijn, maar als je drijver is, ik moet... Ja, zegt hij, ik weet wel dat God van je houdt. En ik vroeg haar of perfectionisme niet aan de deur klopt. Want perfectionisme maakt van je hart een krot. Ja, want dat lijkt mooi. Wauw, die is ijverig. Ik heb helemaal geen moeite met ijver. Ijver kan goed zijn als die geworteld is in genade. Als die niet geworteld is in genade, dan is ijver brandstof dat vroeg of laat opraakt. En dan lig je op de pechstrook helemaal plat. En dan wordt je hart een krot. Ja. En ik hoorde dat zij ermee bezig was. En ik bid ook dat die openbaring van het vaderhart van God dieper kan komen. Want als je vanuit het vaderhart van God gaat leven, dan gaat Hij zorgen dat je hart elke dag, hoe zegt Klaagliederen het, uw gunsten wijzen zijn elke dag weer nieuw. Uw trouw is er elke maand. Dat is wat vaderschap doet. God is... Ik ben nog steeds de zoon van mijn vader. Niet omdat ik een goede zoon ben geweest. Maar omdat ik draag de naam van mijn vader. Ik ben geboren uit het bloed van mijn vader. Wel, zo geldt dat ook voor mijn hemelse papa. Je bent niet een wees, zegt de Heer Jezus. En in Romeinen 8, vers 15 zegt Paulus dat we geen geest van slavernij ontvangen hebben, door welke wij een vrees leven, zegt hij, maar we hebben de geest van zoonschap. Weet u, de geest van slavernij, hè, dat is een weeskind. Want een weeskind zit voortdurend in de slavernij van angst en onzekerheid en niet goed genoeg en voelt zich verlaten en voelt zich bedreigd. Maar de geest van zoonschap, weet je wat er uit zijn hart komt? Klinkt niet als een krot, die zegt voortdurend Abba Vader, Abba Vader. En die leeft, staat er in Romeinen hoofdstuk 8, vers 15, vanuit de erfenis. En de erfenis is leven in overvloed. Wauw, ja. En zonen en dochters die vaderschap ervaren, kunnen moeder en vader zijn voor anderen. En ik geloof dat Helmond moeders en vaders nodig heeft. Ik citeer uit 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 15. Ik weet niet of we die uitspraak van Paulus begrijpt. Ik heb die lang niet zo goed begrepen, maar ik begin, hoe meer ik vaderschap begin te ervaren als een onmisbare schakel, te begrijpen waarom hij dat zei. Er zijn wel veel opvoeders onder u, zegt hij, maar weinig vaders. Hij bedoelt niet dat opvoeders onbelangrijk zijn. Want wat doen opvoeders? Die geven advies. Is advies onbelangrijk? Nee, het is niet onbelangrijk. Maar advies krijgen, dat gebeurt vanuit een relatie. Dat kan een goede relatie zijn. Maar dat kan ook een zakelijke relatie zijn. Advies vragen. Maar een vader, daar kom je thuis. Er zijn wel vele opvoeders, maar weinig vaders. Ja. En vaders, die hebben een thuisplek. En die geven kinderen het gevoel, ik mag er zijn. Ik en mijn vrouw, wij doen tienerwerking in onze kerk. En we merken dat er tieners in onze kerk zitten met een hele zware rugzak. Ouders gescheiden, daar begint het al. Problemen met drugs, ruzie, geen duidelijkheid. Heel veel problemen met pestgedrag. Het pestprobleem is een bedreiging die nog steeds zeer actueel is. Overal, waarschijnlijk hier in Nederland ook. En kinderen worden daar bang van, maar worden ook agressief. Ik heb een vrouw ervaren in de werking met tieners, dat we steeds moeten op zoek gaan. Er moeten wel grenzen zijn, want als je geen grenzen hebt, dan gaan de tieners die gaan over je heen lopen. Maar er moeten niet alleen grenzen zijn, er moeten ook vaders en moeders zijn. Ze moeten het gevoel kunnen krijgen, hey, waarom doe je dat? Er is iets beters. God houdt van je. Ja, een boodschap die hun levens zou kunnen veranderen. Ja. En het verschil is tussen weeskind of het ervaren als zoon of dochter. Mijn vader houdt voortdurend bij mij. En ik wil een aantal verschillen opnoemen. Want weeskinderen leven onder de vloek van afwijzing. Hebben altijd het gevoel, ik hoor nergens thuis. Ik word overal weggeduwd. Zonen en dochter voelen zich geaccepteerd. Wauw, wat een verschil. Weeskinderen hebben last van jaloezie. Ja, want die zien altijd bij de anderen, maar die heeft het en ik heb het niet. Die andere heeft een thuis en ik heb het niet. Maar zonen en dochters, weet je wat kenmerk is? Die lopen over van dankbaarheid. Weet je dat? Papa is voortdurend bij je. En als thuis, als je hart geen krot is, dan voelen mensen, tja, als ik in de buurt kom van die persoon, dan ervaar ik een stukje van zijn thuis, want er is warmte, er is vriendelijkheid, er is zachtheid, er is genegenheid, er is openheid. Dat is wat zonen en dochters doen. Maar weeskinderen, die kunnen heel asociaal zijn, kil, afstandelijk, ongeïnteresseerd. Ja. Ja. Weeskinderen geven voortdurend de schuld aan de ander. Het is altijd de schuld van de ander. Zonen en dochters zeggen, nee, de schuld is betaald. Ik ben vergeven. De schuld is weg. Ik kan opnieuw beginnen. Want er is mij alles vergeven. En vanuit Gods vergeving wil ik anderen vergeven. Ja. Weeskinderen voelen zich uiteindelijk, zoals ik al eerder zei, die voelen zich nergens thuis. Waarom? Omdat hun hart een krot is. Kinderen, zonen en dochters voelen zich overal thuis. Ik zou nog tientallen kenmerken kunnen opnoemen van verschillen tussen weeskinderen en zonen en dochters. Ja. Jezus zei tegen zijn ouders, wist je niet dat ik bezig was met de belangen van mijn vader? De belangen van de vader. En er staat een tekst in de psalmen, psalm 127, als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Ik ga er één woordje even van wisselen om een heel andere accent te leggen. Als de vader het huis niet bouwt, tevergeefs. Zonder de vader gaat uw bouwwerk niet stand houden. Ja. En dan staat er in diezelfde psalm een van de mooiste beloften die ik vind in de Bijbel. En zeker als je bedreigd wordt in het leven, een van de dingen die aangetast wordt, is je nachtrust. Je kunt er niet van slapen als er problemen zijn. En dan staat er geschreven in Psalm 127. Hij geeft het, wie is hij? Dat is de vader. Zijn we minder in de slaap? Wauw. Dat is wat de vader doet. En weeskinderen ervaren dat niet. Maar zonen en dochters ervaren die thuis. In hun hart. Wauw. Mijn papa, die geeft het mij in de slaap. En dat is fantastisch, want het hart... Ik weet niet, vroeger, lang geleden, heb ik dat beeld nog gebruikt. Dat is even geleden dat ik dat beeld niet meer heb opgehaald. Maar het hart is gelijk een spons. U weet wel, hè? Wat gebeurt er als uw hart in de modder valt? Ik heb dat ooit al verteld. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Wat gebeurt er als je een spons hebt en die valt in de modder? Wat gebeurt er dan? Die absorbeert wat? Alle modder. Goed. Wat gebeurt er als een spons valt in het water? Die absorbeert al het water. Maar nu komt de point. Wat gebeurt er met een spons die eerst in het water valt en dan in de modder? Wat zegt u dan? Dat kan niet van bij. Want die spons is verzadigd van water binnenin. Die spons kan van de buitenkant alleen maar vuil worden, maar die kan niet aan de binnenkant vuil worden. Waarom? Die is verzadigd van zuiver water. Dat is wat het vaderhart van God doet met zijn zoon en dochters. Kijk, ik kan u niet beloven dat we niet in de modder vallen. Spijtig genoeg, het zal gebeuren. Maar de vraag is, is uw spons ondergedompeld in vaderschap? En als dat het... En Jezus was voortdurend bezig met de vader. Zijn spons zat vol met vaderschap. En er waren soms harde mensen die heel cru met Jezus waren. Dat weet u wel, hè? Heel cru en hard en kritisch. En voortdurend, kunt u je voorstellen, voortdurend zitten er mensen achter u aan die willen van u roddelen. Er werd geroddeld in heel Israël over Jezus. Er waren er gelukkig ook mensen bij die fantastisch over Jezus spraken, want Jezus deed alleen maar goede dingen. Ja. Maar er was geen bitterheid in zijn hart, want zijn spons was vol met vaderschap. En dat is mijn gebed voor mij, want ik vrees dat met de eindtijd er nog meer modder aankomt. We hebben de corona overleefd, godzijdank, alles is terug. Normaliteit hier zie ik. Het heeft lang geduurd. Hè? De vorige keer was het nog met tafel toen ik hier was. Hè? Maar er is nog modder dat aankomt. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Er is een bron van vaderschap. Waar we elke dag onze sponsen mogen neerleggen. En de Vader voedt ons. Voedt ons. Met wat? Wel, de opvoeding van de Vader. De Vader van Jezus, die ook onze Vader is. De opvoeding van de Vader is een compleet tegenovergestelde opvoeding van de Vader der leugen. Jezus spreekt in Johannes' Evangelie over de Vader der leugen. En wie is de Vader der leugen? Satan. Jammer genoeg is hij ook een vader. En jammer genoeg voedt hij ook op. En jammer genoeg heeft hij ook mensen onder zijn leiding. Sommigen zijn zich daarvan bewust. Anderen zijn zich daar niet van bewust. En die zijn eigenlijk met de leugen bezig in plaats van met de waarheid, met het woord van God. Maar de opvoeding van de vader, het eerste wat de vader altijd doet, dat is wonderlijk. Dat kan alleen maar verteld worden over het christelijk geloof, over het evangelie. De vader begint altijd met acceptatie. Kijk, als acceptatie niet bestond, was niemand nu hier. Niemand. Dan was er geen genade. Dan zei God, zorg maar dat je van je zonde afraakt, dat je fatsoenlijk leeft, en dan zal ik misschien... Kijk, dat is wat de vader de leugen doet. Die gaat voortdurend zeggen, je moet eerst je helemaal opblinken, je moet een fatsoenlijk leven leiden, en dan mag je misschien naar de hemel gaan. De katholieke kerk leert over hemel verdienen. De Jehovah's getuigen leren ook, je moet van alles doen, en hopelijk kom je erbij. Hindoeïsme en boeddhisme, het Oosters geloof, daar zijn ze ook met een trap bezig, om zo goed mogelijk te leven met de hoop dat ze niet later als een aap terugkomen. Reïncarnatie. Ook prestatie. Het christelijk geloof is uniek. Wij geloven in acceptatie. De vader begint met acceptatie. De vader der leugen begint altijd met afwijzen. Altijd. Je bent niet goed genoeg. Hij wijst je op je fout. Met de bedoeling dat je naar beter weg gaat. Dat je niet welkom bent. Nee. Onze hemelse papa die we vandaag willen eren. Zeg, ik accepteer je. Waarom? Mijn zoon heeft alles betaald. Ik hou van je onvoorwaardelijk. En weet je wat er gebeurt? Hè? Op het moment als je stond die water begint te absorberen. En je ervaart de acceptatie. Terwijl je opgevoed bent thuis. En thuis kreeg je voortdurend te horen, het is niet goed genoeg. Je moet beter je best doen. Het zal nooit goed worden. De afwijzing. En je ervaart deze vaderschap in je leven. Weet je wat er gebeurt? Dat is het tweede. Dan komt er een gewillige onderwerping. Altijd. Onderwerping. En onderwerping hè, is jammer genoeg op een verkeerde manier verteld geweest. Ook soms misbruikt geweest. En veel mensen zijn bang voor onderwerping. Maar onderwerping is iets heel moois. Onderwerping is eigenlijk gewillig je overgeven. Je vertrouwt iemand iets toe. En dat durf je pas als jij iemand lief hebt. Ik weet niet of je het verhaal nog herinnert van die ene vrouw die getrouwd was met een man. En die man die wees haar af. Die wees haar af. Voortdurend. Het was nooit goed genoeg. En die man die maakte luisteren wat hij allemaal verwachtte van die vrouw. En die vrouw was nog goed genoeg om te doen voor hem wat hij vroeg. Ja. En die lijsten werden maar groter en groter, ja. Het was een verschrikkelijk pijnlijk huwelijk voor haar. Maar ze hield genoeg van hem, was ook opgevoed om trouw te zijn. En op een dag sterft die man. Ja. Dat was niet fijn, maar ook fijn. Dat was, hoe zeg je dat? Dat was geluk bij ongeluk. Die vrouw had hem niet vermoord hoor. Want je hebt van die gevallen soms dat partners elkaar van kant maken. Dus die man die sterft en deze vrouw kan eigenlijk tot rust komen, want eigenlijk die afwijzing die stopte daar. Ja. Ja. En een tijd lang ging er voorbij en op een gegeven moment ontmoet deze vrouw een andere man. En deze man was compleet anders als die eerste. En dat trok, want ze had geleerd van, ja, als ik iemand in mijn leven wil, dan moet dat toch iemand zijn die helemaal anders is dan mijn eerste man. Soms maken we ons zorgen over de tieners die een relatie beginnen met iemand en zeggen, och jong, weet je wel met wie je in zee gaat? Maar ja, verliefdheid maakt blind, hè? En dan zeg je, oeps, had ik maar geluisterd. Hè? Dus die vrouw die wordt verliefd op die tweede man. Die man was zacht, vriendelijk, genegen. Ja, die trouwen met elkaar, die gaan samenwonen. En ja, op een dag is die vrouw aan het poetsen. En dan... Op een gegeven moment is ze in de boekenrek bezig en dan valt er een boek uit en wat ziet ze wat er uit die boek valt? Een van de lijsten die de eerste man had gemaakt. Die zag ze. Oh, en al die herinneringen kwamen weer naar boven. En dacht ze van, oh boy. Wat was dat een hard leven. En ik heb zo mijn best gedaan voor hem. Ik heb zoveel voor hem gedaan. Het was nooit goed genoeg. En opeens realiseren zij zich iets heel treffend. En daarom kan ik dat verhaal nooit vergeten. Opeens besefte ze dat ze veel meer deed voor haar tweede man als voor haar eerste man. Weet je waarom? Omdat ze geaccepteerd werd. En dat leidt tot onderwerping. En dat brengt u op een veel hoger niveau. Wauw, dat is wat vader doet met zijn kinderen. Hij zei, ik accepteer je. Als je fout bent, kom terug. Ik vergeef je, ik hou van je. Ik wil je goed opvoeden. En hoe meer we beseffen dat God het beste met ons wil, hè, doet dat iets met ons hart. En die krot verandert in een thuis. En daar komt gewillige onderwerping. Ja, ja, gewillige onderwerping. En wat gebeurt er? Als je die acceptatie ervaart en je wilt niks met de vader der leugen, want bij hem is er afwijzing. En als afwijzing binnenkomt, wat is daar het gevolg van? Ongeloof. Want ongeloof. Je gaat niks meer geloven wat er om je heen gebeurt. Je gelooft niet meer in de mogelijkheden die er zijn. Want afwijzing doet je zo naar binnen gekeerd gaan. Terwijl acceptatie doet je onderwerpen. Het derde wat gebeurt met de opvoeding van de vader is, als die onderwerping plaatsvindt, groeit je in gehoorzaamheid. Echt waar? In een gehoorzaamheid van, ik wil een discipel zijn. Ik wil een zoon van de vader zijn en ik wil zijn vaderschap overbrengen op anderen. En dat is wat Paulus ook leert aan al degenen die in zijn team samenwerken, om als vader hoofd per hoofd te vermanen, te troosten, te leiden, om vaderschap te zijn. En alsjeblieft, we hebben vaders en moeders nodig hier in Helmond. Geloof mij, ook bij ons, we hebben een grote kerk, 150 tot 200. We hebben heel veel werk. We hebben niet alleen maar opvoeders nodig, die advies geven, ook, maar vooral vaders. Die zeggen, ik wil naast u komen, ik wil naast u huilen, ik wil naar u luisteren, ik wil er voor u zijn. Ja. En dat is wat vader opvoeding ook bewerkt. Aanvaarding, onderwerping, gehoorzaamheid. Terwijl de opvoeding van de vader en leugen is afwijzing, ongeloof, en nu komt het derde, rebellie. Leidt tot rebellie. Als je er niet meer in gelooft en je zegt, voert, ik onderwerp me niet aan mijn pa, mijn ma, ik wil niet meer luisteren naar de leiding van de kerk, de Bijbel, ik doe er me, dan komt rebellie binnen. En dan opeens leid je je eigen leven. En ik geloof dat er heel veel kinderen, tieners, volwassen mensen in die klimaat opgegroeid zijn. En die doorhebben dat er een geestelijke wereld is, waarin er een verkeerde vader is. Die eigenlijk conflicten misbruikt om ons te zeggen, ziet je wel? Het is de schuld van de anderen. En uw leven deugt niet. En u wilt dat we daar verkeerd mee omgaan. Maar als we naar de Vader gaan in de hemel, en we ontvangen zijn aanvaarding, en we onderwerpen ons, dat leidt tot een leven in gehoorzaamheid. En daar wil ik voor leiden. Vader, dank u wel. We eren u. U bent de beste papa van de wereld. En we hoeven niet als weeskind te leven. Want Jezus heeft alles betaald. We zijn vergeven. We zijn vrijgekocht. We zijn geliefd. En de vloek is doorbroken. En dank u wel daarvoor, Jezus, dat jij ook niet alleen maar de prijs betaald hebt, maar je hebt het ook voorgeleefd. Je bent zelf zoon geweest. Je hebt geleefd als een zoon die in vrijheid leeft, omdat je voortdurend bezig was met de Vader. En dank u, Heilige Geest, want uit ons eigen kunnen we dit niet ombuigen. Maar met uw hulp, dank u wel, Heilige Geest, brengt u ons steeds onder de opvoeding van de Vader, opdat ons krot verandert in een thuis. En dat we een zegen zijn voor mensen die nog steeds in hun krot leven. En dat wil ik bidden voor de kerk hier. Ik wil een zegen uitspreken over iedereen. Heilige Geest, help elk van ons om deze openbaring te omarmen. Te geloven. En om die droom vast te houden. Dat het Gods wil is dat ons krot verandert in een thuis. In Jezus' naam. Amen. Amen.